Bij de middeleeuwen denken we aan ridders, koningen en monniken. Een mannenwereld dus. Wat vrouwen al die eeuwen uitspookten, geen idee. Het beeld is dat het in ieder geval geen rol van betekenis was. Maar een nieuw boek van Vlaamse historici stelt dat beeld bij. De titel: Wijvenwereld, vrouwen in de middeleeuwse stad. En twee van de auteurs van dat boek zijn via de studio in Brussel te gast. En Andrea Bardijn en Chanel Dillema de la Meilleur, welkom.
Dank je wel.
Ja, jullie zitten er. Eerst even die titel, Wijvenwereld. Dat klinkt weinig charmant. Verklaar u nader.
Wel, een middeleeuwer had er niet van geschrokken. In de middeleeuwen zelf was het woord wijf eigenlijk het neutrale woord om over een vrouw te spreken. Dus van belastinglijsten tot banale contracten. Men heeft het steeds over een wijf of wijven. Terwijl het woord vrouw of vrouwen eerder een vrouw van stand aanduidt. Dus gewone vrouwen waren wijven en dat was helemaal geen negatief woord. Zelfs het had zelfs een adjectief, wijfelijk, wat zoveel als eerbaar betekende. Dus dat was een neutraal of zelfs bijna positief woord.
En waarom wilden jullie die gewone vrouwen, die wijven eruit lichten? Waarom wilden jullie dit boek schrijven?
We willen dit boek schrijven omdat wij heel vaak al die clichés horen over de vrouwen in de middeleeuwen. Ze deden niks, ze zorgden enkel voor hun kinderen en voor hun gezin. Maar in ons boek tonen wij aan dat vrouwen eigenlijk heel veel dingen konden doen en dat zij aanwezig waren in de publieke ruimte. En daarom schrijven wij dit boek. Ook omdat we het natuurlijk heel belangrijk vinden voor vrouwen vandaag, dat zij weten dat hun voorgangers ook dingen deden, actief waren en een impact hebben gehad op de stad en op het dagelijks leven. Want hoe wij kijken naar het verleden of de verhalen die we vertellen over het verleden hebben natuurlijk ook impact op hoe wij naar genderrollen vandaag kijken. En daarom denken we dat het heel belangrijk is dat wij de waarheid vertellen of de historische waarheid aan het licht brengen.
De waarheid, zo, dat is hoog ingezet.
Ja.
Ja. En hoe komen jullie dan aan die waarheid? Want het lijkt me verdomde moeilijk om bronnen te vinden over gewone vrouwen in de middeleeuwen.
Ja, we hebben hun verhalen kunnen reconstrueren met dank aan schepenregisters. En dat zijn grote, dikke registers, heel stoffige registers, die voortkomen uit steden. Die zijn in heel wat steden bewaard. Vooral in België, in Nederland, zijn die voor de middeleeuwse periode niet zo goed bewaard gebleven. Maar daarin zitten allemaal contracten van stadsbewoners. Dus in het verleden vulden steden zowat de functie van notaris in. Dus dat wil zeggen dat stadsbewoners naar de stad konden trekken om contracten te laten registreren. Dus ja. Letterlijk transacties.
Maar even wie goed. Zijn dat dan? Want ik neem aan dat niet iedereen naar de notaris ging. Dus over welke vrouwen hebben we het dan?
Ons boek gaat echt over vrouwen uit de middenklasse. Dus de bakkersvrouw, de visvrouw. Af en toe een dienstmeisje. Maar dat eigenlijk heel wat mensen kwamen daar contracten registreren. De allerarmste niet. Maar zeg maar de lage middengroepen tot de hoge middengroepen kwamen daar. Want dat ging evengoed over afspraken over een gemeenschappelijk toilet tussen buren en dergelijke. Soms heel banale dingen.
De rijdende rechter in de middeleeuwen.
Ja.
En Andrea, kan je een voorbeeldje geven van hoe je dan op basis van die schepen een verslagene inkijkje krijgt in het leven van een middeleeuwse vrouw?
Ja, want dat zijn echt schatten eigenlijk voor historici die het leven van de gewone mens willen vertellen. En ik denk het contract of de rechtszaak waarmee we het boek openen is een heel mooi voorbeeld. Dat is een Leuvens koppel, Lisbeth en Thomas, die een beetje in onmin leven. Dus ze leven gescheiden, maar hun goederen zijn nog niet gescheiden. En op oudjaarsavond van het jaar 1490 hebben zij een conflict en trekken zij naar de rechtbank. En het conflict draait erom dat Thomas weigert de huishuur te betalen. Dat was eigenlijk zijn taak. En hij zegt wel, ik betaal die niet, want Lisbeth is een koopwijf. Dat wil zeggen een vrouw die een eigen onderneming heeft. Dat is een specifiek juridisch statuut. Hij zegt, gezien dat zij een koopwijf is, moet zij zelf maar de huur betalen. En eigenlijk komt hij dus zijn financiële verplichtingen naar haar toe niet na.
En zij wonen dus ook niet samen dan, of wel?
Zij woonden niet samen, maar hun scheiding was nog niet helemaal voltrokken.
Okay,
dus ze leefden gescheiden.
Ja, hier zit inderdaad al een hoop verrassends in. Want ik hoor dus aan de ene kant dat vrouwen een onderneming kunnen runnen. En ook dat mannen en vrouwen konden scheiden.
Ja, over die scheiding. Mannen en vrouwen konden scheiden, maar het is niet de echtscheiding die wij vandaag kennen. Dus in de middeleeuwen waren huwelijken voor God aangegane verbintenissen en die konden niet ongedaan gemaakt worden. Dus een scheiding was enkel mogelijk in de vorm van een scheiding van tafel en bed. En in zo'n gevallen kreeg het koppel of het echtpaar de toestemming van de bisschop om voortaan uit elkaar te gaan leven. Dus zij konden dan elk hun eigen weg gaan. In theorie waren ze nog gehuwd, maar in de praktijk leefden ze eigenlijk als alleenstaande.
En hun goederen werden dus ook mooi in twee opgedeeld.
Ja, en je kon dus ook een onderneming, nog even dat tweede deel, het koopwijf zijn, dat was dus ook mogelijk.
Ja, dat is heel interessant. Dus een vrouw die getrouwd was, kon een juridisch statuut van een koopwijf hebben. Wat wil zeggen dat zij een eigen handelszaak kon hebben en in die handelszaak contracten op haar eentje kon afsluiten. Getrouwde vrouwen stonden in principe onder voogdij van hun man. Dus wil zeggen, hun contracten moesten ze steeds de toestemming hebben van hun echtgenoot. Maar zo'n koopwijf had dat niet nodig.
Oké. En Chanelle, je hebt je verdiept in een onderwerp wat wij toch voornamelijk nog uit sprookjes kennen. Het schaken van vrouwen.
Ja.
Dat lijkt me een weinig vrouwvriendelijk fenomeen.
Het was heel dikwijls vrouwenvriendelijk. Dus in die schakingen waren vrouwen dikwijls slachtoffer. En het waren dan vooral welstellende vrouwen die geschaakt werden omwille van hun bezit. Dus een man hoopte op sociale promotie, hij schaakte een vrouw en hij probeerde haar tot een huwelijk te overtuigen of te dwingen. En op die manier kon hij dus een stapje stijgen op de sociale ladder. Nu, we zien ook een ander soort schaking, dat is de schaking met de wil van de vrouw. En bij zo'n gebeurtenissen gingen een man en een vrouw er eigenlijk samen vandoor, onder de schijn van een schaking, zeggen de bronnen dan. En op die manier onttrokken zij zich echt aan hun gekende omgeving en konden zij stiekem trouwen en op die manier omzeilden zij dan de controle van hun familie. Een heel leuk voorbeeldje daarvan is het voorbeeld van Wojeken Hagen, een meisje uit Antwerpen, die in de late 15e eeuw zich laat schaken door Simon. En in de rechtbank zegt zij achteraf: ik heb mij laten schaken omdat ik heb gehoord dat mijn familie mij wilde koppelen aan een man met een lelijke baard. Dus op die manier zie je heel goed die motieven waarbij dus de ouders soms hun kinderen in huwelijken dwingen die ze zelf niet helemaal zien zitten. En de schaking bood dus voor zo'n mensen, voor mannen, maar ook voor vrouwen, een soort uitweg om hun eigen toekomst te bepalen.
Hebben jullie nou gevonden wat je hoopte te vinden? Veel meer zelfstandige vrouwen die hun eigen leven weten te bepalen dan dat we aannamen dat er zouden kunnen zijn in de middeleeuwen? Want jullie begonnen en dan hoop je iets. Zijn jullie dat inderdaad tegengekomen?
Ja, zeker. We zijn heel verrassende verhalen tegengekomen. Uiteraard ook verhalen waarin net vrouwen slachtoffer zijn of het heel moeilijk hebben. Maar we hebben ook, en dat is echt heel fijn geweest, soms heel dicht op middeleeuwse vrouwen geraakt en hun hele leven kunnen reconstrueren. Ikzelf ben in mijn onderzoek zo een koopvrouw, onderneemster uit Antwerpen tegengekomen. Een alleenstaande moeder die heel haar leven lang eigenlijk heel actief is geweest en uitgroeide tot een heel belangrijke geldschieter. Dus iemand die leningen verstrekte op grote schaal. En dat als alleenstaande mama. En ik kan zo heel haar leven volgen gedurende 70 jaar. Dus we hebben echt wel soms de kans gehad om heel fijne, fantastische verhalen tegen te komen. Ja,
ja, en je zegt eigenlijk dat de verkeerde verhalen die wij hebben tot nu toe altijd zijn verteld over de middeleeuwse vrouw, dat die ook een invloed hebben over in ons denken over gender nu. Kan je een voorbeeld geven van iets wat daardoor nu bepaald is? Of wat jullie misschien willen aanpassen?
Een voorbeeldje dat is nu in België heel actueel zijn de straatnamen. Dus ik denk dat er in Nederland ook zo'n actie is geweest. Ja. Dat ook bij ons nu is daar heel veel aandacht voor. Dat eigenlijk bijna 80-90% van alle straatnamen zijn genoemd naar belangrijke mannen, de grote mannen van het verleden. En eigenlijk zien we daar amper vrouwen in aan bod komen.
Oké. Welke vrouw moet als eerste een straatnaam krijgen in de stad die jullie bestudeerd hebben?
Wel, ik pleit al enkele weken voor een straatnaam voor Janne Schuts. Dat is die vrouw die ik zojuist vernoemde. Die eigenlijk leningen verstrekte. En dat is iets wat we niet mogen onderschatten, hoe belangrijk dat is. We zitten in de 15e eeuw. Een economie zonder banken. En zij bevindt zich in Antwerpen, een groeiende handelsstad. En in zo'n stad is krediet enorm belangrijk voor de kleine ondernemer die eigenlijk de hoofdbrok uitmaakte van die economie. Dus zo'n vrouw die op grote schaal leningen verstrekt, is eigenlijk iemand die bijdraagt aan het economisch leven en de economische groei van die stad.
Het lijkt me heel mooi. We gaan naar Antwerpen, naar de Janne Schutstraat.
Ja.
Andrea Bardijn en Chanelle de la Meilleur, bedankt voor jullie toelichting. En jullie boek heet dus Wijvenwereld, vrouwen in de middeleeuwse stad, en is uitgegeven bij Uitgeverij Vrijdag.